Werk voor de diensten samenleven van de stad.
Maar als 2 weken geleden al een artikel in de Nieuwe Antwerpenaar, we zijn met meer dan 500.000 Antwerpenaars.
Ja.
Kunt u eens uitleggen hoe de Antwerpse bevolking de afgelopen 100 jaar geëvolueerd is? Want we zijn nu aan 500.000, maar we zijn ooit al in het verleden al een keer aan 500.000 geweest.
Ja, we zijn in de jaren 60 zaten we op 550.000. We hebben eigenlijk van de vorige eeuw, dus vanaf eind 1800, hebben wij een stijging gekend van de bevolking, constante stijging. We hebben eigenlijk de klassieke fases van verstedelijking doorlopen. Dus de eerste fase tot aan de Eerste Wereldoorlog, verstedelijking, iedereen trok echt naar de binnenstad. Hè. Daar was ook de industriële activiteit, dus als je geld wou verdienen, moest je in de binnenstad vestigen. Daar zat echt industriële activiteit ook. En dan stilaan is wat men noemt suburbanisatie ingetreden. Mensen zochten meer licht, lucht en ruimte op. Eerst in de districten van de stad, van wat we nu districten noemen. En dan eigenlijk zochten mensen nog meer licht, lucht en ruimte op. Gingen in de sparrenbossen wonen, Brasschaat, Schoten, Kapellen. En dat is een fase van wat we noemen de desurbanisatie. Iedereen trok weg uit de stad. Maar dat is eigenlijk ingetreden vanaf de, laten we zeggen, eind jaren 60.
En mensen moeten dan vroeger toch redelijk op één geleefd hebben, hè? Want er was veel minder bebouwing dan nu. En toch zaten we met zelfs meer inwoners dan nu.
Ja, maar we zaten met 550.000. Enfin, we hebben stelselmatig bijgebouwd. Eerst de 19e eeuwse gordel, buiten de Spaanse omwallingen en dan nog verder. Maar goed, alles raakt vervolst. Dus dan zijn effectief mensen nog meer buiten de stad gaan wonen. Maar de kentering is er eigenlijk gekomen vanaf, laten we zeggen, eind jaren 90. Toen mensen om verschillende redenen ontdekten dat het toch wel beter en prettiger vertoeven was in de stad. Ecologische redenen, men wou niet meer in de file staan, constant op weg naar het werk, want ja, de jobs lagen in de stad. Maar uiteraard zijn er ook andere verklaringen, met name mensen zoeken de stad op om hier beter te worden, komen van heinde en verre, om hier hun boterham te proberen te verdienen.
Die evolutie van inwijking in de stad gaat door. Tegen 2030 zijn er projecties gedaan van hoeveel we dan zullen zijn. Maar wat is de uitkomst daarvan?
Maar dan moeten we eerst eens kijken, nader kijken naar de cijfers. Waarom groeien we nu terug sinds de 21ste eeuw? Dus sinds het jaar 2000 groeit de bevolking in Antwerpen jaarlijks met een aantal duizenden mensen aan. Nu, dat cijfer is eigenlijk een nogal ingewikkeld optelsom van twee fenomenen. Eén, er is wat men noemt de natuurlijke aangroei. Dat is dus eigenlijk het aantal geboortes en uiteraard ook het sterfgevallen bijeengeteld. En dus daar hebben we een positief saldo. Dus er worden meer mensen geboren in de stad dan er mensen sterven in de stad. Dat is de natuurlijke aangroei. Dat heeft te maken met toegenomen vruchtbaarheid, onder meer. En dan is er een ander fenomeen, dat is uiteraard de migratie. Dus dat is de som van de inwijking van buiten de stad naar de stad en de uitwijking van in de stad naar buiten de stad. Maar dus die twee fenomenen, daar kennen wij sinds 2000, op die beide fenomenen dus positieve groeicijfers. Dus als je alles bijeentelt.
En wat is de belangrijkste factor eigenlijk? En dan wat de migratie betreft, zijn dat dan meer middenklasse families of zijn dat immigranten dus vanuit het buitenland die dan bij ons komen wonen? En ja, zijn dat dan de Hollanders of zijn dat dan Marokkanen, om maar iets te zeggen?
Fijn, dat is wel kort door de bocht. Met name, het zijn allerhande bevolkingsgroepen. Wij kennen in de stad meer dan 170 nationaliteiten. Hè. Maar dus de migratie, het migratiesaldo wordt voornamelijk verklaard door de inwijking van buitenaf en van heel ver van buiten Antwerpen. Hè. De top 5 van de buitenlanders in Antwerpen is Marokko, Nederland, Turkije, Joegoslavië en Polen op dit moment. Maar als we kijken naar de inwijking de laatste jaren, daar zitten daar 3 Oost-Europese landen bij, Bulgarije, Roemenië, Polen. Maar in de top 5 zit ook Irak en Sri Lanka bijvoorbeeld. En dus in zaken migratie, ja, is het vrij logisch wat er in de wereld gebeurt, heeft zijn effect op migratiebewegingen naar ons. En dat zien we dus in de cijfers.
Nu, Antwerpen is nogal een grote stad, geografisch dan. Vraag ik mij af, van komen die naar het centrum of komen die naar de randgemeenten, de gefusioneerde randgemeenten?
Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben we nogal wat onderzoek naar gedaan. Kort door de bocht, mensen die weinig op zak hebben, dus echte economische vluchtelingen die hier een beter leven willen opbouwen, maar eigenlijk met weinig aankomen, die kiezen in hoofdzaak om zich in de eerste plaats te vestigen in Antwerpen-Noord-Borgerhout, hè, wat we noemen wijken van aankomst. Hè. Maar eens die mensen dan zich beginnen op te werken, werk vinden of handel drijven, dan zien we dat zij suburbaniseren, dat zij dan andere oorden opzoeken, onder meer districten zoals Merksem, Deurne, Hoboken. Nu, mensen die van buitenaf komen, die al wat bemiddeld zijn, die, ik zeg maar wat, vast werk hebben, die, het klassieke voorbeeld is de Poolse vakman die getrouwd is met een dame, ook uit Polen, die bijvoorbeeld, maar nu vallen we in clichés, goed kan schoonmaken. Daar zien we dat die soms zich meteen al vestigen in de buitendistricten, als ik dat woord mag gebruiken. Dus, en dus Deurne, Merksem. Dus het is eigenlijk een heel ingewikkeld dynamisch plaatje.
Ja, dat dus dynamisch, dat evolueert ook. Ja. Dus 10 jaar geleden was het anders dan nu. Nu, ja. Maar uiteindelijk, terug naar mijn vraag, ik weet niet of u het al gezet hebt, maar met hoeveel zullen we zijn dan binnen 20 jaar?
Wel, dat is moeilijk te voorspellen. We moeten in alle eerlijkheid toegeven dat we ons alleen al het laatste decennium, dus het decennium waar we ieder jaar groeien, wij houden natuurlijk prognoses. We hebben ons eigenlijk al 2 keer een beetje vergist, met name de groei overtreft onze verwachtingen. Wij dachten, in 2008 dachten we nog dat we de kaap van de 500.000 gingen ronden in 2013. En we hebben dus de kaap van 500.000 gerond in november 2011. Maar dus alles ziet er naar uit dat wij de komende jaren een blijvende netto groei gaan kennen. Het groeiritme op dit moment verhoogt ook. Dus ieder jaar, heb ik gezegd, komen er sinds 2000 een aantal duizenden mensen bij. Maar dus vorig jaar zijn er 14.000 mensen bijgekomen. En dat is dus de grootste groei op jaarbasis sinds dat we terug groeien, sinds 2000. Dus als het zo doorgaat, van je kan met mij meetellen, dan kunnen we best binnen een jaar of 15 boven de 600.000 inwoners
zitten. Ja, want dan is de volgende vraag natuurlijk, wat gaan we eraan doen? Ik vond toevallig op het internet gisteravond nog wat interessante presentaties. Er was op 18 oktober een stadsatelier, waar Robert Voorhamen, Schepen voor Onderwijs en nog een aantal andere zaken, dus een interessante presentatie gaf over wat de impact is op het onderwijs. Ik weet niet of u daar iets over kunt zeggen. Anderzijds was er ook door Christian Boret een presentatie over de verdichting als kwaliteit. Misschien als u daar iets over weet, wat moet er gebeuren met het onderwijs?
Enfin, dus de bevolkingsgroei daagt ons bijzonder uit. Met name, we moeten zien dat het niveau en het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen uiteraard die groei van die bevolking volgt. Hè. Dus met name moeten we vermijden dat er grote tekorten ontstaan in zaken kinderopvang, in zaken onderwijs en uiteraard ook in zaken huisvesting. Hè. Als Christian Boret, de stadsbouwmeester, het heeft over verdichting, betekent dat we moeten durven dicht op één gaan wonen, maar ook hoger bouwen. Hè. We hebben in ieder geval nog heel veel ruimte in de lucht. Hè. We kunnen hoog bouwen, dat is zeker een van de oplossingen. Tegelijkertijd, wat vaak voor vergeten wordt.
Sorry, maar wat bedoelt men met hoogbouw? Gaat men hier dan nog een paar Antwerp Towers zetten?
Ja, ik denk dat een van de oplossingen zal zijn om al die mensen hier te huisvesten. Maar altijd slim gecombineerd met, wat we de laatste jaren toch al een stuk doen, slim gecombineerd met goede kwalitatieve openbare ruimte. Hè. Dus hoogbouw en een park kan best gecombineerd worden. Zien we trouwens nu in Parkspoor Noord. Maar dat is ook in andere plekken in de stad zal dat het geval zijn. Dus we zullen tegelijkertijd wat meer in de hoogte moeten gaan bouwen. We zullen voldoende woningen moeten bouwen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd moeten we uiteraard ook voldoende openbare ruimte hebben. Spel- en sportvoorzieningen voor al die jongeren en kinderen die hier opgroeien.
Ik zag bijvoorbeeld de Kadixwijk. Stond er ook iets in die slides van Christian Boret? Dus 20 hectare. Driekwart ervan is voor wonen voorzien. En dan zag ik, dat was me niet helemaal duidelijk, 25% sociale woningen, dan 50% betaalbare woningen en dan 25% residentieel. Zijn dat dan onbetaalbare woningen? Wat wordt daarmee bedoeld?
Nee, die laatste.
Tussen het, maar wat bedoelt men met betaalbare woningen enerzijds en residentieel anderzijds? Sociale, dat is duidelijk.
Ja, maar daar zijn dus daar worden prijzen op gekleefd. Hè. Betaalbaar is, ik ken u het bedrag niet van buiten, maar is uiteraard een haalbare, betaalbare woning voor een middeninkomen. Hè. Uiteraard zitten daar woningen bij voor mensen met hogere inkomensklasses. Maar dat is wel een interessante vraag die u stelt.
En dat is dan wat men bedoelt onder residentieel? Is dat dan
duurdere woningen. Maar het is een goede vraag die u stelt, want we willen in de stad niet de fout maken van in het verleden, met name door hoogbouw exclusief voor wel bepaalde inkomensgroepen te voorzien, bijvoorbeeld in de concentratie aan sociale huisvesting in wel bepaalde delen van de stad. Wij kiezen voor een mix in al onze nieuwe woonontwikkelingsprojecten kiezen we voor een mix van allerhande woningen en dus ook een mix van allerhande inkomensklassen.
Nu, er staat iets over de Kadikswijk, we hebben daar een Parkspoor Noord. Welke andere gebieden zullen nog ontsloten worden, zal ik maar zeggen? Met Antwerpen-Zuid daar zeker, Petroleum-Zuid.
Ja.
Is dat voldoende om die, want we spreken nog over 50 à 100.000 inwoners bij de komende 20 jaren?
Ja, er zijn nog op Linkeroever, Regatta is in volle ontwikkeling. Hè. Een heel nieuwe woonwijk dichtbij het water. Nieuw-Zuid wordt ontwikkeld, de Kadix hebt u vermeld, maar er liggen er nog een aantal projecten op stapel. Het is duidelijk dat, dat in zaken woningbouw er nog heel wat zal gebeuren de komende jaren.
En onderwijs, ik zag daar een cijfertje, 6 tot 11-jarigen, in 2008 waren er 30.000 en de projectie is dat er tegen 2020 43.000 zouden zijn. Dat is een stijging, dus met 40% in 12 jaar. Wat zijn de plannen om dat op te vangen? Of is men nog gewoon aan de probleemstelling toe momenteel?
Nee. De analyses zijn gemaakt en er is een groot masterplan in zaken onderwijsinfrastructuur wat nu volop wordt uitgevoerd. Hè. Dat is ambitieus, maar dat zal in zaken ambitieniveau nog iets omhoog moeten als we zo blijven groeien zoals de voorbije jaren. En dus dat stelt ons voor bijzondere budgetaire uitdagingen.
Ja. Maar ja, zelfs als het geld er is, ja. Er is nood aan 3.500 nieuw personeel of leerkrachten, dat was me niet helemaal duidelijk tegen 2020. Dus dan, en ook de terreinen, en zijn er daar al... Er is een masterplan, dus er zijn plannen voor x aantal nieuwe scholen dan? Of hoe zit dat?
Ja, dus allez, in zaken infrastructuur... Zijn er plannen en is er voor een stuk al het nodige budget? En, het stadsbestuur en de scheep van onderwijs in het bijzonder, die blijven uiteraard in Vlaanderen ook aandringen om nog wat meer budget binnen te halen. Maar u hebt gelijk, we mogen niet alleen kijken naar de bakstenen. Wij moeten de stad ook verkopen en toe ook als een heel interessante plek om te komen werken. En dus bijvoorbeeld ten aanzien van leerkrachten zeggen wij duidelijk de meest fantastische plek om in het onderwijs niet te staan maar te werken, is de stad Antwerpen. Hè. En dat zeggen we ook voor politiemensen, dat zeggen we ook voor brandweerlieden. Dus we moeten al onze maatschappelijke voorzieningen ook voldoende kunnen bestaffen. En in die zin verkopen we de stad ook als een heel aangename werkplek.
Oké, om af te sluiten, waar kunnen mensen nog verder informatie vinden over deze thematiek?
Wel, mensen kunnen eigenlijk, want dat is misschien wat te weinig bekend, via de website van de stad www.antwerpen.be. Men kan daar doorklikken naar Stad in Cijfers. En daar kan je eigenlijk op zelfs wijk- en buurtniveau allerhande cijfers waar we het nu hebben over gehad opvragen. Dan kan je zelf kaartjes trekken, tabellen, grafieken. En dat wordt gemaakt door de fantastische statistische dienst van de stad.
Alan daarheen, mijn collega had nog een vraag, geloof ik.
Ja, er is iets wat ik mij al lang afvraag. U zegt dat u een sociale mix wilt en dat is zoiets wat men de afgelopen eeuw ook al zo af en toe zei van we willen hier geen homogene inkomensklassen. Maar is dat eigenlijk al ooit gelukt?
Die vraag verbaast mij ten zeerste. Ik zal even licht biografisch doen. Ik woon zelf in de Zeevoek en tegenstelling tot het beeld wat daar soms wordt van opgehangen, is... de Zeevoek een vrij gemengde wijk. Uiteraard hebben we in deze plaats nog een aankomstwijk. Maar zelfs in de Zeevoek woont rijk en arm naast elkaar. En dat is trouwens een kenmerk van Antwerpen, wat sommige andere steden niet hebben. Dat is dat we eigenlijk geen echte ghetto's, in zaken van sociaal-economische factoren, geen echte ghetto's hebben.
Ja, maar de Zeevoek is inderdaad het juiste antwoord. Daar dacht ik op het moment dat ik de vraag stelde eigenlijk zelf ook al. Ah ja, de Dam, ik ken ook mensen die daar wonen en daar mengt het inderdaad.
Maar ook Oud-Borgerhout, maar ook in Deurne zijn er wel wat gemengde wijken. Dus we hebben niet echt homogene wijken, dus misschien één en dus de buurt rond het Nachtegalenpark.
Oké, okay, is dat het?
Ja.
Kunnen we hierbij afsluiten?
Allee, vooruit.
Goed, wel, dank u wel, Tom Mees, voor uw interessante toelichting bij de bevolkingscijfers.
Ja, graag gedaan.
En een goed